Broeders en zusters, het zijn niet de fraaiste hoofdstukken, denk ik altijd, waarin wij hier terecht zijn gekomen in Ezechiël 22. Het lijkt op een excuus mijnerzijds, en dat is het min of meer ook natuurlijk. Maar ik heb ook niet de vrijmoedigheid om te zeggen, ja, dit is zo'n vervelend hoofdstuk, die slaan we maar over. Tenslotte, het is maandagavond, dus dan moet het kunnen toch, hè? Zo'n hoofdstuk, toch? Hoofdstukken waarin de Heer zijn beklag doet, als het ware, over Israël. En Israël wat op verschillende wijze beschouwd wordt, in de verschillende hoofdstukken ook. En hier wordt dan over Israël gesproken in hoofdstuk 22, als over slakken, daar komt het eigenlijk op neer, maar dan slakken uit de smeltoven, want daar gaat het om. Want in dat verband, op deze wijze wordt gesproken over dat komende oordeel over Israël. Ezechiël 22, vers 1. Verder geschiedde des Heer een woord tot mij, zeggende, gij nu mensenkind, zoudt gij der bloedstad recht geven, zoudt gij ze recht geven, ja, maak haar bekend, al haar gruwelen. En zeg, alzo zegt de Heere Heren, o stad die in haar midden bloed vergiet, opdat haar tijd komen en drekgoden tegen zichzelf maakt om zich te verontreinigen. Door uw bloed dat gij vergoten hebt, zijt gij schuldig geworden. En met uw drekgoden die gij gemaakt hebt, hebt gij u verontreinigd. En hebt uw dagen doen naderen en zijt tot uw jaren gekomen. Daarom heb ik u de heidenen overgegeven tot een smaad en alle landen tot een spot. Die nabij en verre van u zijn, zullen u bespotten, gij onreine van naam en vol van onrust. Ziet, de vorsten Israëls zijn in u geweest, en ieder naar zijn kracht, om bloed te vergieten. Vader en moeder hebben zij in uw licht geacht, met de vreemdeling hebben zij in het midden van u door verdrukking gehandeld. Zij hebben u de wees en de weduwe verdrukt. Mijn heilige dingen hebt gij veracht en mijn sabbatten hebt gij ontheiligd. Achterklappers zijn in u geweest om bloed te vergieten. En in u hebben zij op de bergen gegeten. Zij hebben schandelijkheid in het midden van u gedaan. Men heeft de schaamte des vaders in u ontdekt. Die onrein was door afzondering hebben zij in u verkracht. Daartoe heeft de een gruwel gedaan met zijn naast een huisvrouw. En een ander heeft zijn zoonsvrouw met schandelijkheid verontreinigd. Nog een ander heeft in u zijn zuster, zijn vaders dochter verkracht. Ze hebben geschenken in u genomen om bloed te vergieten. Woeker en overwinst hebt gij genomen. En gij hebt gierigheid gepleegd aan uw naaste door verdrukking. Maar gij hebt mijner vergeten, spreekt de Heere Heere. Zie dan, ik heb mijn hand geslagen om uw gierigheid die gij bedreven hebt. En om uw bloed die in het midden van u geweest zijn. Zal uw hart bestaan, zullen uw handen sterk zijn, in de dagen als ik met u handelen zal? Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. En ik zal u verstrooien onder de heidenen en u verspreiden in de landen en uw onreinigheid uit u verteren. Zo zult gij in u ontheiligd zijn voor de ogen der heidenen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Wijders geschiedenis, Heere, woord tot mij zeggende, mensenkind, die van het huis Israëls zijn mij tot schuim geworden. Ze zijn allen koper of tin of ijzer of lood in het midden des ovens. Zilverschuim zijn zij geworden. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, omdat gij lieden allen tot schuim geworden zijt, daarom ziet, ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen, gelijk zilver of koper of ijzer of lood of tin in het midden eens ovens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte. Alzo zal ik u lieden vergaderen in mijn toorn en in mijn grimmigheid daar laten en smelten. Ja, ik zal u bijeenbrengen en zal op u blazen in het vuur mijner verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten worden. Gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gij lieden in het midden van haar gesmolten worden. En gij zult weten dat ik, de Heere, mijn grimmigheid over u uitgegoten heb. Voorts geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, mensenkind, zeg tot haar, gij zijt een land dat niet gereinigd is, dat zijn plasregen niet heeft gehad ten dagen der gramschap. De verbintenis harer profeten is in het midden van haar als een brullende leeuw die een roof rooft. Zij eten de zielen op, de schat en het kostelijke nemen zij weg. Haar weduwe vermenigvuldigen zij in het midden van haar. Haar priesters doen mijn wet geweld aan en zij ontheiligen mijn heilige dingen. Tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid. En het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen. Daartoe verbergen zij hun ogen van mijn sabbatten. Ja, ik word in het midden van hen ontheiligd. Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven die een roof roven om bloed te vergieten en om zielen te verderven, opdat zij gierigheid zouden plegen. Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk, zien de ijdelheid en hun leugen voorzeggende, zeggende, alzo zegt de Heere Heere, en de Heere heeft niet gesproken. Het volk des lands pleegt enkel verdrukking en bedrijft enkel roverij. Ook onderdrukken zij de ellendige en nooddruftige en de vreemdeling verdrukken zij zonder recht. Ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik het niet mocht verderven, maar ik vond niemand. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgegoten. Door het vuur mijner verbogenheid heb ik hen verteerd. Hun weg heb ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere Heere. En dat is dan niet zo'n fraaie schildering van Jeruzalem in het bijzonder en daarmee van heel Judea en daarmee weer van hele twee stammenrijk van Israël. In elk geval vinden we hier, laten we maar zeggen, de beschuldiging, zoals die uitgesproken wordt van Gods wegen, beschuldiging die de oorzaak is en de basis is van het oordeel dat immers over Jeruzalem wordt aangekondigd. En inderdaad, dat is niet fraai. Niet alleen dat men afgoden diende, of zelfs dat men de Heer niet diende. Maar inderdaad, er is sprake van allerlei soorten van onrecht, onreinheid. Liederlijk leven, of wat voor dingen, hoe je ze maar noemen moet. Het is mijn afdeling gewoonlijk niet om daarover te spreken en dat soort dingen uit de doeken te doen. Bovendien lijkt het me ook niet op mijn weg liggen om te bespreken wat Israël gedaan heeft, opdat wij dat dan weer niet zouden doen. Ik geloof niet, of trouwens ook helemaal niet, dat dat zou werken. Maar als wij dit hoofdstuk lezen, dan schrikken wij toch waarschijnlijk wel van de situatie zoals die in Israël bestond. Om een of andere reden, ik weet nooit hoe dat precies komt, maar om een of andere reden hebben velen toch een visie op het oud-testamentische Israël, alsof het het volk van God was, met af en toe dan toch een afwijking bij gelegenheid. Want dat weten we, dit volk zondigde nog wel eens en die beklaagde zich wel eens. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk precies andersom. Namelijk, men diende de Heer nooit en dat is nog zwak uitgedrukt. Want het blijkt zelfs dat gezegd wordt van datzelfde volk Israël, dat in het volk dingen gebeurden of voorkwamen die zelfs onder de heidenen niet voorkomen. En de term vinden we overigens in 1 Korinthe 5, waar die gebruikt wordt zelfs in verband met christenen, waaronder hetzelfde gebeurde. Maar laat me zitten. Het is in ieder geval om van te schrikken wanneer wij deze dingen lezen. Ik weet niet hoe dat precies zit. Wel weet ik dat dikwijls gedacht wordt dat Joodse tradities, zoals die tot in onze dagen bestaan, dat er tradities zijn die in ere werden gehouden en gepraktiseerd werden sinds de dagen van Mozes. En daar komt waarschijnlijk het idee vandaan dat Israël zo'n aardige godsdienst erop nahoudt, met zulke goede instellingen enzovoort, vaste traditie, gewijd aan de Heer enzovoort. Ik moet u zeggen dat dat dus een hardnekkig misverstand is. Ik kom er ook regelmatig op terug. Het was namelijk niet zo. Het Jodendom zoals het vandaag bestaat vindt zijn oorsprong in de Babylonische ballingschap pas. En dat was dus pas nadat al deze oordelen over het volk gekomen waren. Daarvoor bestond er niet zoiets als een Joodse godsdienst. En voor zover een tempel bestond, een tempel van Jehovah, moet ik u teleurstellen, er stonden in Israël volgens de Bijbel tempels gewijd aan alle goden die je maar bedenken kon. En voor zover er tradities aan verbonden waren, werden ook die tradities in ere gehouden. Wij lezen dat ook zo zonder meer. Nou, even op bladzij omslaan, geloof ik. Daar staat er zelfs in hoofdstuk 23, vers vers 39. Dat nadat men allerlei offers gebracht had, 23 vers 39, nadat men allerlei offers gebracht had aan de drekgoden, zoals de Heer ze noemt, staat er, zo kwamen zij op diezelfde dag in mijn heiligdom om dat te ontheiligen. Met andere woorden, er was wel zo'n tempel gewijd aan Jehovah, waar soms dan ook nog een vorm van eredienst in gepleegd werd, maar niettemin waar de Heer in hetzelfde rijtje stond als al die goden van de buurvolkeren, betekende dat niks. En dat is nog ook een understatement, want in werkelijkheid was het daarmee juist niet een eren, maar een ontheiligen van de Heer, de God van Israël, uiteraard. Met andere woorden, meestal schrikken wij denk ik toch wel wanneer wij een hoofdstuk als dit lezen, een hoofdstuk wat een beschrijving geeft. Natuurlijk, vanuit het standpunt van de Heer zelf, maar het geeft een beschrijving van de situatie zoals die onder Israël was. Niet alleen met betrekking dat men de Heer niet diende, maar in bijzonder ook met betrekking tot het feit dat men de meest immorele dingen deed die men maar bedenken kan. En ze worden hier ook stuk voor stuk genoemd. En daarna in het volgende hoofdstuk trouwens ook nog eens een keer. Met andere woorden, de Heer tilt er zwaar aan, om zo te zeggen. En de gedachte is eigenlijk dat het volk het recht op bestaan of op leven hiermee feitelijk verspeeld heeft. Daar komt het in de praktijk op neer. Het is ook in dit hoofdstuk dat Israël, of althans Jeruzalem, voor het eerst genoemd wordt de bloedstad. Dat is in vers 2 van hoofdstuk 22. Israël de bloedstad, gij nu mensenkind, zoudt gij der bloedstad recht geven? Zoudt gij ze recht geven? Ja, maak haar bekend, al haar gruwelen. Dat wil zeggen, als aan Jeruzalem recht zou gedaan worden, of anders gezegd, als aan Jeruzalem zou gegeven worden waar de stad en dus de inwoners recht op hebben, dan betekent dat gewoon dat er een oordeel over die stad komt. Want recht op leven, op bestaan als zodanig, heeft men kennelijk verspeeld. De term bloedstad, ik zeg altijd bloed betekent leven, dat is ook zo, maar je moet die woorden natuurlijk wel in hun context lezen. Als hier staat bloedstad, dan is de verklaring meteen dat het de stad is waarin zoveel bloed en dus leven vergoten is geworden. En zelfs onschuldig leven, om nog maar te zwijgen van alle profeten die per definitie in Jeruzalem gedood werden, zoals de Heer Jezus het later zegt. En juist daarom, omdat daar zoveel bloed gevloeid heeft, daarom heeft Jeruzalem zelf geen recht om verder te blijven bestaan. Overigens wijs ik meteen maar op de uitspraak van vers 19. Het zou een redelijk populair vers moeten zijn in deze dagen, maar het is het niet. Om een of andere reden, maar er staat in vers 19, daarom al zo zegt de Heer Heren, omdat gij die de allen tot schuim geworden zijt, daarom ziet ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen. Ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen. Als je de tekst uit de context haalt, dan heb je een aardige tekst ter verdediging van het sionisme. Er zijn talloze van dit soort uitspraken overigens, waar de Heer zegt, Ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen, of ik zal u brengen in het land, of ik zal u brengen in de stad, enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat nogal wat van die schriftplaatsen meteen daarop zeggen dat de Heer, voor zover de Heer dat doet, doet hij het om daar in Jeruzalem een oordeel over het volk te brengen. Niet om hen te zegenen, integendeel. Het is juist opdat het volk daaraan of deel zou hebben aan het oordeel dat nou eenmaal over de stad als zodanig zou komen. Tegen diegenen die stug volhouden dat het de Heer is die in onze dagen de Joden verzamelt naar Palestina, heb ik dit in ieder geval als antwoord. Zelfs als dat waar zou zijn, ik zei zelfs als dat waar zou zijn, want ik heb daar niet echt een aanwijzing voor, maar als het zo zou zijn dat de Heer hen daarin verzamelt, valt te vrezen, nee, weet ik zeker, dat het is opdat het volk daar in het land en uiteindelijk in Jeruzalem onder het oordeel Gods zou komen. En ook dan, hoewel dan misschien de Heer hen verzamelt, zouden wij hen moeten adviseren om dan toch vooral niet daarin mee te gaan en vooral niet naar Jeruzalem terug te keren, want daar juist zou dat oordeel komen. Daarna draai ik alles terug en zeg ik geloof ook niet dat de Heer de Joden nu verzamelt, maar ik geloof wel dat degenen die zich daar vestigen daarmee uiteraard de schuld op zich laden die de stad en het land nou eenmaal hebben. Dat zijn misschien begrippen die in onze moderne westerse recht niet een rol spelen, maar in de Bijbel nou eenmaal wel. De schuld, de verantwoordelijkheid ligt in het land. Daarom waren degenen die in ballingschap verdwenen inderdaad beter af dan degenen die in het land achterbleven. Degenen die zich in dat land vestigen, laden de schuld op zich die het land en eventueel de stad nou eenmaal heeft. En of het dan Joden zijn of Palestijnen of wie het maar zijn die er zich vestigen, dat maakt helemaal geen verschil. Vandaar dat als we lezen over het oordeel dat over Jeruzalem zal komen, dan is het oordeel meteen inclusief eventuele Ammonieten en Moabieten, waar we het vorige keer over gehad hebben. En ook nadrukkelijk inclusief de Filistijnen, die immers ook in dat land wonen. Dat wil zeggen, men zou er zo ver mogelijk vandaan blijven. Of inderdaad komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, want zo zit het dan uiteraard. Omdat men alleen door geloof aan dat oordeel zou ontkomen, en in onze dagen weten hoe dat zal werken uiteraard. Want iedereen die in onze dagen tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de gemeente met zijn hemels burgerschap en zal dus deel hebben aan de opname van de gemeente en dus voor die tijd uit het land, voordat het oordeel komt, uit dat land verdwenen zijn. Dat is het idee. Maar goed, om terug te keren tot het hoofdstuk als zodanig. Uitgebreid wordt hier dus gesproken inderdaad over de schuld die Jeruzalem nou eenmaal heeft. En daar wordt dat meteen aan gekoppeld, het oordeel dat de Heer dus over de stad zal brengen. Of, want wordt hier van de andere kant benaderd, de Heer zal Jeruzalem recht doen. Met als gevolg dat er een oordeel komt, want dat is recht, is het idee. En het gevolg zal zijn dat Israël onder de heidenen zou overgegeven worden, vers 4, eind van het vers, tot smaad en alle landen tot een spot. Begrijp je me goed, dat werd gezegd over de dagen van Ezechiël uiteraard en de verovering en verwoesting van Jeruzalem in die dagen. Het is daarna herhaald geworden in de val van Jeruzalem en de verstrooiing van de Joden in het jaar 70 uiteindelijk, officieel dan, het jaar 70 van onze jaartelling. Tegenwoordig twijfel ik aan de jaartallen, maar laat me zitten. Zo ongeveer dus. En tot in onze dagen geldt dat natuurlijk nog steeds, want eigenlijk is het nog steeds zo dat Joden zijn overgegeven aan de heidenen tot een smaad en alle landen tot een spot. Dat is de situatie nou eenmaal in onze dagen. Het is verboden, je mag niks lelijks over Joden zeggen natuurlijk, dat weet ik wel. Maar het gebeurt over heel de wereld en het is in overeenstemming met wat de schrift daarover aankondigde. Niet dat wij dat leuk vinden, daar gaat het niet om. Zo is het ook absoluut niet. Integendeel zelfs. Wat mij betreft, de Joden zijn beminden om der vaderen wil. En omwille van het evangelie. En ik meen het echt van ganser harte. Maar het doet niks af aan dit feit. Historisch feit, maar ook tegenwoordig feit. Dat het merendeel van dat volk als zodanig inderdaad in ongeloof verkeert. Hetzij volstrekt atheïstisch is. Hetzij zich stelt onder de wet of een wet, een eigen wet overigens, in met het idee dat men daardoor de Heer zou kunnen behagen. Hetgeen een tamelijk dwaas en ook bovendien ook noodlottig misverstand is. Maar wat hier Jeruzalem in de eerste plaats wordt onder ogen gebracht, is het bloed dat in die stad vergoten is geworden. Op welke wijze allemaal weet ik ook niet, maar sommige dingen worden er inderdaad bij vermeld. Vers 3 zegt, alzo zegt de Heere, o stad die in haar midden bloed vergiet. En drekgoden tegen zichzelf maakt, de uitdrukking, opdat haar tijd komen, wil gewoon zeggen dat men kan dat wel doen, maar vroeg of laat is de tijd aangebroken waarin recht zal gedaan worden. Maar het vergiet bloed en het maakt drekgoden tegen zichzelf om zich te verontreinigen. De indruk wordt in ieder geval gewekt dat heel veel bloed vergoten werd, juist in verband met de afgoderij die bedreven werd. Dat dringt dikwijls niet zo heel erg tot ons door, maar het brengen van mensenoffers is van oudsher wijdverbreid geweest, altijd en kennelijk ook onder Israël. Geef me misschien de gelegenheid om eens wat anders te zeggen. Religie, godsdienst dus, religie drukt zich uit in twee verschillende vormen eigenlijk. Ze lijken op elkaar, dus het is niet van groot belang om ze uit elkaar te houden. Maar het drukt zich fundamenteel uit in twee verschillende vormen. De een is die van het volbrengen van bepaalde rituelen. Meestal konden ze neer bepaalde offers brengen. Maar dat gaat sowieso gepaard met het volbrengen van allerlei rituelen. En dat is het dan. Dat wil zeggen, de mens heeft dan bepaalde godsdienstige verplichtingen. En die worden uitgevoerd, er wordt aan voldaan. En verder strekt het niet. Dat is het dan. Het laat verder dikwijls het dagelijks leven volstrekt buiten beschouwing. Dat is de ene vorm. De andere vorm is simpelweg die van ethiek. Waarbij religie in de praktijk gewoon bestaat uit ethiek. En verder nauwelijks iets. Dat wil zeggen dat die religie van doen heeft met het leven van alle dag. Dat men bepaalde dingen zou doen, bepaalde dingen zou laten en vooral men zou ze op een bepaalde wijze doen enzovoorts. Wij noemen dat gewoon wet omdat de Bijbel dat zo noemt, maar het is net zo goed religie. Godsdienst in de traditionele betekenis van het woord. En we vinden ik probeer het altijd netjes te zeggen, maar ook duidelijk. Dat levert soms problemen op, maar het levert ons het extreme, ik had willen zeggen belachelijke, maar ja, dat levert ons het extreme voorbeeld op, inderdaad, van het orthodoxe jodendom. Want ik weet wel dat er altijd heel aardig en verheven over gesproken wordt, vooral vanuit Joodse kring zelf uiteraard, maar ik moet u zeggen, zoals voorgesteld wordt, is het in de praktijk niet. In de praktijk is het een kwestie van alles wat je doet moet in de eerste plaats toegestaan zijn. En in de tweede plaats, alles wat je doet moet je doen op de voorgeschreven wijze. Tot in de kleinste details. Daar komt het op neer. En hoe orthodoxer, hoe gedetailleerder de handelingen zijn voorgeschreven. Dat wil zeggen, elke vorm van vrijheid is die mensen volkomen vreemd. Maar ja, afgoderij is nou eenmaal dienstbaarheid. En dit zeg ik niet alleen over het jodendom, maar zeg ik weer over alle vormen van, ik noem het dan maar ethische religie. Daarna zeg ik, je hebt dus afgoderij in de zin van men heeft beelden of weet ik veel, altaren waarvoor men wat moet doen bij gelegenheid, en dat is het dan. De andere vorm is die van de ethiek. Daarna bestaan er mengvormen, moet ik u zeggen. Die bestaan er ook, maar die zijn van latere datum. Namelijk, men moet bepaalde rituelen volbrengen, maar voor de rest wordt heel het leven in de praktijk één groot ritueel. Alles wordt ritueel. Alle handelingen in het leven zijn voorgeschreven. Dat is de kant van de ethiek. En daarna moet ik u zeggen dat de mengvorm eigenlijk, nou ja, die vind je in het jodendom ook natuurlijk, want er zijn ook bepaalde voorschriften, maar het is niet zo geweldig veel eigenlijk hoor. Want echt iets van beelden of iets dergelijks of altaren, ja, dat kent men daar ook niet. Er zijn hooguit rituele handelingen die verricht moeten worden bij bepaalde feestdagen, maar iets als het licht aansteken op de Sabbat, denk ik, ja, dat is gewoon wat je, welke dag het ook is, je moet als donker wordt je licht aansteken. Dus ik beschouw dat toch als de ethische variant. Dat wil zeggen, er is voorgeschreven wie het doen moet en hoe laat het gebeuren moet en hoe het gebeuren moet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de echte mengvorm daarvan komt u tegen in het christendom. Helaas. Christendom beschouwd als religie. Nu dan even, daar reken ik mezelf niet bij. Dat kan het ook niet helpen. Maar daar vind je een mengvorm en helaas. Als ik tegenwoordig tegen het christendom aankijk of wat er voor door moet gaan, van uiterst links tot uiterst rechts, en dus inclusief de hele evangelische beweging, om maar eens een term te laten vallen, dan zie ik alleen nog maar ethiek en anders helemaal niks meer. Er heeft men geen altaren of wat dan ook, eigenlijk niet. Nou ja, dat zijn dingen die men zo noemt in sommige kringen. Maar goed, dan heb je het ongeveer wel gehad. Maar voor de rest is het ethiek, het is een wijze van leven. Dingen die men zou doen, dingen die men zou laten. En men doet alsof dat godsdienst is. En dat is het uiteraard helemaal niet. Niet in de oude betekenis en ook niet in de Bijbelse betekenis. Religie van oudsher is eigenlijk alleen die goden die men heeft en die men aanbidt, die men offers moet brengen. En de rest van het leven wordt buiten beschouwing gelaten. En helaas, in het christendom is het uiteindelijk zo geworden tot in onze dagen, dat het alleen nog een kwestie is van ethiek en meer is er niet. En dan moet ik u zeggen dat ethiek in zichzelf nauwelijks als godsdienst is aan te merken, omdat ethiek natuurlijk toch gewoon overal bestaat in heel de wereld, onder alle volkeren. Het heeft te maken met de wijze van leven, de cultuur die men heeft, en een god speelt daar niet noodzakelijk een rol in. Die heb je toch hopelijk tot zover. Nou goed. En om dan terug te keren tot dit schriftgedeelte, misschien kom ik hier later nog wel eens op terug, maar om terug te keren tot dit schriftgedeelte, als hier sprake is van bloedvergieten, in één zin, bloedvergieten en drekgoden maken, dan heb ik het idee dat dat als een geheel beschouwd moet worden. Men maakt zich goden. Nou ja, ik begrijp het niet goed. U zult zeggen, men kan geen goden maken, zeg ik je wel, want al die goden heb ik aan Paulus nagevraagd. En Paulus zegt, die goden bestaan niet. Nou ja, in de praktijk worden zij tot goden gemaakt door de mens, maar het zijn demonen. Dat is 1 Korinthe 10, als ik me niet vergis. Want de heidenen offeren zij de afgoden, de demonen. Paulus zegt, er zijn geen goden, er zijn geen afgoden, er zijn geen goden. Nou ja, er zijn er die goden genaamd worden. En op het moment dat men ze zo noemt, maakt men ze tot goden, omdat men ze inderdaad gaat dienen als zodanig. En dus men maakt zich deze goden. Ook al zouden die goden, bij wijze van spreken, al duizenden jaren wellicht door andere volkeren gediend en geëerd worden, als Israël ze begint te dienen, dan betekent het gewoon, zij maken hun eigen afgoden. En in de praktijk betekent dat niet zozeer dat het culturele leven meteen beïnvloedt en dus de ethiek, maar wel dat men die goden offers brengt. En daar komt dat bloedvergieten meteen om de hoek zetten. Want het mag dan zo zijn dat wij, omdat we een beetje bijbelvast zijn, bij offeren meteen denken aan bloedige offers, namelijk dierlijke offers. Ik moet u zeggen dat in de Bijbel lang niet alle offers bloedige offers zijn. Dat is één ding. En het andere is dat dat die bloedige offers, zoals ze gebracht werden, dikwijls helemaal geen dierlijke, maar menselijke offers waren. En tot in onze dagen komt dat hier en daar nog steeds voor in de wereld. Ja, waarom ook niet? Het zal wel vreemd zijn als dat in onze dagen niet meer voorkwam, lijkt mij. Maar het komt nog steeds voor. En in Israël meer dan wij gewoonlijk denken. Dat blijkt namelijk uit dit soort hoofdstukken in de Bijbel. En het is echt niet uniek, dit hoofdstuk. Er worden vele plaatsen gesproken over dat men zijn kinderen door het vuur liet gaan enzovoort. En dat inderdaad mensen offers gebracht werden, dat is altijd zo geweest. Nou goed. En dat aan degene die helemaal geen goden zijn en die daar ook verder niks aan hebben. Men verontreinigt zich daarmee. En daarmee vergiet men bloed waardoor men schuldig wordt. Vers 4 is dat van Ezechiël 22. Door uw bloed dat gij vergoten hebt, zijt gij schuldig geworden. En met uw drekgoden die gij gemaakt hebt, hebt gij u verontreinigd. Hier lees ik die twee zinnen ook als parallellen, net als in vers 3, waaruit ik besluit dat het gaat om bloedvergieten terwille van de afgoden. En de Heer zegt, die mensen waren van mij, uw kinderen waren mijn kinderen, en je offert ze aan een andere god, of zoiets. En dus, naderen uw dagen. Want zo staat het in vers 4. En hebt uw dagen doen naderen en zijt tot uw jaren gekomen. Kortom, de tijd van het oordeel is aangebroken. Let op de parallel tussen vers 3 en 4. Beide versen zeggen eigenlijk hetzelfde. Het is een herhaling van hetzelfde idee. En vers 4 besluit dan met: daarom heb ik u de heidenen overgegeven tot smaad en alle landen tot spot. En dat heb ik u overgegeven tot, kan je net zo goed vertalen als zal ik u overgeven tot. En zo zou je het waarschijnlijk ook moeten doen. Maar ja, u weet hoe het zit met Hebreeuwse en met die werkwoordvormen. De vertalers hebben nu eenmaal afspraken gemaakt. En daar houden ze zich aan. Of dat uitkomt of niet, dat speelt verder geen rol. En wij wennen er ook aan natuurlijk. Hè? Dus die nabij en verre van u zijn, dat wil zeggen de buurvolken, weer goden men geleend heeft. Maar ook die verre zijn, en dat is de algemene aanduiding van alle heidenen, ook al zouden ze dichtbij gewoond hebben, die nabij en verre van u zijn, zullen u bespotten. En dat klopt, want dat gebeurt ook inderdaad over heel de wereld. Gij onreiner van naam en vol van onrust. En daarna meer specifiek vanaf vers 6 wordt ingegaan op de vorsten Israëls. Of daarmee de koningen bedoeld zijn specifiek. Ja, dat is tamelijk theoretisch, want in de praktijk was het gewoon zo. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de term vorsten niet noodzakelijk betekent koningen. Komt voor, kan wel, maar u weet, als er gesproken wordt over de vorsten van Juda, dan wordt niet gesproken over koningen, maar over het wat lagere personeel van de koning. De adel, zal ik maar zeggen, de leidslieden binnen het volk, de machtigen, vermoedelijk de rijken, maar in ieder geval vorsten. Ter onderscheiding juist van die ene koning. Je zou het vers zelf nog kunnen lezen als dat de Heer zelf de koningen van Juda niet eens als zodanig herkent of erkent. Maar ik denk dat het zo niet zit. Ik denk dat het term vorsten gewoon slaat op de lijst in de vorsten. Dat is wat het betekent ook, hè? De vorsten in Israël. Zijn in u geweest en ieder naar zijn kracht om bloed te vergieten. Ze hebben hun kracht gebruikt, is het idee. Ze hebben hun kracht gebruikt, feitelijk, om bloed te vergieten. Het is een heel negatieve voorstelling van zaken. De moderne commentaren zeggen natuurlijk dat Ezechiël de zaken wel wat overdrijft. Terwille van kracht van de uiteenzetting, zal ik maar zeggen. Maar of dat zo is, waag ik te betwijfelen. Het is namelijk de Heer die het zegt en niet Ezechiël. Nou goed, vader en moeder hebben zij in uw licht geacht. Dat wil zeggen, vader en moeder niet geëerd, met een verwijzing naar de wet. Met een vreemdeling hebben zij in het midden van u door verdrukking gehandeld. Dat wil zeggen, men heeft de vreemdelingen binnen de grenzen, binnen de poorten, verdrukt. Hetgeen ook uitdrukkelijk in strijd was met de wet. Moet u zeggen dat tot in onze dagen, en onze dagen, dat mag u rustig rekenen tot 50 jaar geleden of zo. Precies, kijk ik ook niet. Maar is het nog steeds zo dat niet alleen de vreemdeling binnen hun poorten, maar zelfs de vreemdeling binnen wiens poorten zij leven, door hen verdrukt worden. Dat mag je niet zeggen, want het is discriminerend. Maar dat is wel zo. Ik weet niet meer waar precies, maar ik heb het ooit gelezen in een stuk Joodse traditie. Ik meen dat Talmud was, geloof ik, hoor. Toch. Waar allerlei wetten en regels in stonden voor de handel en voor het omgaan met elkaar. Maar er waren andere regels voor het omgaan met de gooi, met de heidenen, dan de regels voor de omgang met de Joden onderling. Dat wil zeggen, wat bij de Joden onderling wel mocht, niet mocht, zal ik maar zeggen, dat mocht bij de heidenen wel. Je mocht ze in ieder geval wel een poot uitdraaien, want het waren maar heidenen. Daar komt het op neer. Ja, dat is nou eenmaal zo. En het is inderdaad in de dagen van Nazi-Duitsland natuurlijk ook allemaal tegen de Joden te berden gebracht. Maar daar kon je ook niks terug zeggen. Dat was ook inderdaad zo. Nou goed. Nee, ik sta die dingen niet te rechtvaardigen. Ik stel ze alleen vast vanaf grote afstand, als het even mag. Maar hier staat, ze hebben de vreemdeling in het midden van u door verdrukking gehandeld en dus verdrukt. Ze hebben in u de wees en de weduwe verdrukt, zelfs de wees en de weduwe vermeerderd of vermenigvuldigd, staat er. Of het nou in dit hoofdstuk was of in het volgende, dat weet ik uit mijn hoofd niet zo goed meer. Maar dat is in ieder geval wat er gebeurde. Men zou namelijk voor de wezende weduwe zorgen. En daarbij hebben we het over de meest voor de hand liggende algemene sociale wetten, zoals die ook in de Mosaïsche wet waren vastgelegd. U weet toch, wat voor gedetailleerde wetten er ook waren, de samenvatting van de wet is nog altijd, was toen ook en is nu nog steeds, gij zult de Heer uw God liefhebben en uw naaste liefhebben als uzelf. En onder naaste werd wel degelijk ook verstaan de vreemdeling binnen uw poorten. Dat wil zeggen binnen de landsgrenzen. Want de nadruk ligt altijd op het land. Wetten golden in dat land. Wie erin woonde, maakt er niet uit, in dat land. Voor de inwoners van het land golden die wetten. Even tussendoor. Daarom maakt het ook natuurlijk helemaal niks uit of iemand wat afstamming betreft kan aantonen dat hij Jood is. Maakt niks uit. Als hij in het land woont, wordt hij als zodanig beschouwd. Van Gods wegen, namelijk. Rusten op hem, wie ook is, de wetten en regels die nou eenmaal voor het land gelden. Vandaar dat er bij gelegenheid staat, o land, en niet o volk. En aldus zult gij het land niet doen zondigen. Want het ging niet eens over de mensen specifiek. Het ging over degenen die in het land wonen, wie het ook maar waren. Want strikt genomen, alles wat in het land woonde moest als Israël beschouwd worden. En alles wat buiten het land woonde, dat waren heidenen. En met afstamming had het helemaal niks van doen. Vreemd genoeg. En soms denk ik, dat geldt voor de Palestijnen, de Filistijnen trouwens ook. Want of deze Palestijnen nou afstammen van de Filistijnen uit de dagen van David en Saul en zo, ja, dat maakt dus niks uit. Ze wonen in hetzelfde land. Dezelfde steden, onder dezelfde namen. Dus zij zijn het. En met afstamming heeft het niks van doen. Nou goed. Terug naar deze verse dan. Ze hebben de vreemdeling in het midden van uw overdrukking gehandeld enzovoort. Vers 8. Mijn heilige dingen hebt gij veracht en mijn sabbatten hebt gij ontheiligd. Daar moet ik ook een aantekening bij maken. Er wordt nogal eens gesproken van het ontheiligen van de sabbatten. Het wordt uiteindelijk zelfs als een van de belangrijkste aanleidingen tot zogeheten ballingschap genoemd. Het idee was 490 jaar lang heeft men geen sabbatten gevierd en in ieder geval ook niet de sabbatjaren. Dat wil zeggen dat men 70 sabbatjaren niet gevierd had. En dus werd het volk 70 jaar in ballingschap gestuurd. Opdat het land, alsnog 70 jaar, het land, want daar ging het om, het land. Opdat het land alsnog 70 jaar zou braak liggen. Was het idee, in ieder geval zo staat het in de Bijbel. Zodat grote nadruk gelegd wordt op die sabbatten, dat is waar. Dat is ook een van de eerste wetten, gedenk de sabbatdag, mijn sabbatten enzovoort. Daarna moet ik er toch iets aan toevoegen waarmee de hele gedachte verzwakt wordt. Ik kan het ook niet helpen. Mijn indruk is namelijk dat de sabbatten genoemd worden omdat ze een van de meest in het oog lopende kenmerken zijn van het leven in het land en onder de Mosaïsche wet. De regel van 6 dagen arbeiden en dan 1 dag, hele dag, gewijd aan Jehovah. Als u dit te moeilijk vindt, dan wijs ik u erop dat in het christendom nog steeds hetzelfde idee bestaat. Namelijk, je bent een christen als je de zondag heiligt. Wat je met de andere dagen van de week doet, maakt niks uit. Maar die zondag, dat is niet de sabbat, maar men noemt hem abusievelijk zo. Maar die zondag, daar gaat het om. En de gedachte is namelijk gewoon dat dit meest in het oog lopende kenmerk van het leven als zodanig genoemd wordt ter aanduiding van heel het leven onder de Mosaïsche wet. En ik bedoel dus ook de sociale wetten zoals die nou eenmaal in het land golden. Sabbat wordt genoemd, maar via de Sabbat alles. Op dezelfde wijze als dat ook bij gelegenheid in het Oude Testament geloof ik niet zoveel, maar zeker in het Nieuwe Testament, de besnijdenis genoemd wordt ter aanduiding van heel de wet en alles wat erbij hoort. Daar vind je niet zo met nadruk de Sabbat. Integendeel ben ik geneigd te zeggen, als je tenminste de evangelie mee rekent. Maar daar vind je wel de besnijdenis. En de term wordt zelfs gebruikt ter aanduiding van heel de wet, dus alle wetten samen. En zelfs ter aanduiding van heel het volk levend onder de wet. de besnijdenis. Alsof het daarom ging. Nee, daar ging het niet om, maar het is een van de essentiële dingen onder de wet en onder het volk Israël. Een kenmerk van de Israëliet, uiteraard. En daarom wordt die term genoemd ter aanduiding van het geheel. En op dezelfde wijze wordt mijn zin de Sabbat genoemd in het Oude Testament ter aanduiding van het geheel, de dienst aan Jehovah. Daarna voeg ik eraan toe dat uiteindelijk elke dag een Sabbat zou zijn. Want er staat niet dat men 6 dagen zou arbeiden. Er staat dat in ieder geval de 7e dag voor de Heer zou zijn. Maar ik zou niet weten waarom de 6e en de 5e dag ook niet voor de Heer zouden zijn. En alle dagen. Maar ja, dat staat in Romeinen 14 natuurlijk. Dus laat maar weer verder zitten. Maar ze wist wel. Ik kan het alleen nou zo snel niet verder uitleggen. Maar het gaat erom dat sabbatten genoemd worden. En op het moment dat u dan zegt, nou dat wordt wel zwaar opgevat. Moet u zeggen, nou zo zwaar is die sabbat niet. Want dat blijkt wel uit het gedrag van de Heer Jezus. In de evangeliën. Zo zwaar is die sabbat niet, maar de sabbat wordt genoemd terwijl daarmee heel de leven onder de Mosaïsche wet genoemd wordt. En daarvan staat, gij hebt mijn sabbatten ontheiligd, dat betekent gij hebt heel mijn wet ontheiligd. Alle wetten die in het land zouden gelden, want u weet, Israël werd een volk van Gods wegen, het kreeg een land van Gods wegen en dus kreeg het ook een wet van Gods wegen. En die dingen horen bij elkaar. Hoor je tot het volk, dan hoor je in het land thuis en hoor je te houden aan de wetten. En als je het land verlaat, distancieer je van het volk. Dan word je dus een heiden, maar dan ben je tegelijkertijd ontslagen ook van het leven onder de wet. En ik kan nooit nalaten erachteraan te zeggen dat zo gezien de 10 stammen bijzonder gezegend werden. Toen zij in de Assyrische ballingschap verdwenen. Ontheven van alle verplichtingen. En ze wilden de Heer niet gedenken. Nou goed, daarna zijn ze de naam des Heeren compleet vergeten. Bijna helemaal. Net niet helemaal, maar dat vertel ik een andere keer weer. Hè? Nou goed, achterklappers, vers 9, achterklappers. Later heette het wolven. In vers 27, achterklappers. Dan wel wolven, in de praktijk gewoon mensen die praatjes verkopen. Als ze wolven heten of eventueel vossen, dan gaat het om uitdrukkelijk valse lering. Serieuze valse lering en achterklappers, dat is niet eens valse lering, dat is gewoon wilde verhalen, sprookjes, fabelen, alles niet kunstig verdicht en alles niet Grieks, oud-wijs of Joods, met dank aan het Nieuwe Testament. Maar dat zijn achterklappers. Achterklappers zijn in u geweest om bloed te vergieten. Dat is het enige wat bereikt is met die achterklap. En in u hebben ze in Jeruzalem en eigenlijk in heel Judea, zoals blijkt uit de formulering, hebben zij op de bergen gegeten. Daar is niks mee mis om op de berg te picknicken, behalve dan wanneer het bedoeld is als offermaaltijd gewijd aan de een of andere afgod natuurlijk. En daar gaat het over, hè? Net als roken op de hoogte. Nou, ze hebben op de bergen gegeten, ze hebben schandelijkheid in het midden van u gedaan, waarna enige dingen genoemd worden die ik voorgelezen heb, dus ik herhaal ze nou maar niet meer, want het zijn niet van die fraaie dingen ook maar om te noemen. Maar het zijn in elk geval dingen die in de wet, de Levitische wet volstrekt, maar dan ook volstrekt verboden waren en die in het algemeen toch onder de volkeren als immoreel beschouwd worden, zelfs onder de zogenaamde onbeschaafde volkeren, wat dat ook wezen mogen, kan ik maar zeggen. Maar het gebeurde wel. Dan vers 12, ze hebben geschenken in u genomen om bloed te vergieten. Woeker en overwinst hebt gij genomen, begrijp u, woeker en overwinst. Wij denken in het Nederlands dat woeker en overwinst hetzelfde is. In de Bijbel is dat niet zo. Woeker is namelijk in de Bijbel gewoon rente. En overwinst is te veel rente. Om het zo snel mogelijk te zeggen, dan zo kort mogelijk. Woeker is het gewone oude Nederlandse woord voor rente. Dat het in een kwaad daglicht staat, rente, woeker, in de Bijbel, is niet omdat het overwinst is, niet omdat het te veel rente is, maar om de eenvoudige reden dat rente op leningen in Israël volgens de wet gewoon verboden was. Dat zal. mag wel geld uitlenen, maar je kun je geld terugkrijgen, maar niet met rente. Gewoon hetzelfde terugkrijgen, dat is het idee. Kan het ook niet helpen. En woeker is dus rente, maar rente in het algemeen was verboden. In ieder geval binnen Israël. Soms heb ik daar, ik ben niet zo'n econoom, maar één ding weet ik heel zeker, dat als het vanaf vandaag verboden werd in heel de wereld om rente te ontvangen op uitstaande leningen, of andersom om rente te betalen voor leningen die men ontvangt, dan klapt in één klap onze hele economie in elkaar en kunnen we van voor naar aan beginnen. Dat is waarschijnlijk niet zo leuk, maar het leven wordt er een stuk eenvoudiger op. Dat meen ik echt, zuster, ja. Als je tegenwoordig met je bedrijf 10% winst maakt, heb je nog niks geen winst gemaakt. Want dat is rente die je betalen moet over het kapitaal wat in je zaak zit, enzovoorts. Zo zit dat gewoon. Met andere woorden, heb je nog niks verdiend. En dat is de ellende van, dat is een van de grootste problemen eigenlijk in heel de economie. Heel die handel in al die zogenaamde waardepapieren, wat het ook maar is. Dat is in het algemeen, er zijn uitzonderingen, hangt van de speciale vorm af. Maar in het algemeen is dat bij de Mosaïsche wet allemaal verboden. Dat heeft als voordeel dat zo'n handel ook niet in elkaar kan storten met al de ellende daarvan voor de economie. Er kan gewoon niks mee gebeuren. Want het bestaat niet. Het is echt zo. En ik denk nog altijd dat in de duizend jaren dat Mosaïsche systeem gehanteerd zal worden. Meen ik echt. Ja. Het is toch te dwaas om te vertellen dat je geen klap hoeft te doen. En je kunt kapitalen verdienen, dan wel verliezen, want iemand anders raakt ze kwijt. Enzovoort. Het is toch gek om te vertellen. Er kan toch nooit een goed economisch systeem zijn. Het is wel te verdedigen, maar dan moet je wel met oogklepjes oplopen. Moet je het echt van één kant maar bekijken. Zo van, ja, als de kapitaal niet in de bedrijven zit, ja, dan komt er niks van terecht. Het is goed dat dat er geïnvesteerd wordt, enzovoort. Ja, dat is ook goed. Zolang mensen niet alleen maar geld beschikbaar stellen, maar inderdaad ook meewerken en het volle risico van het geheel dragen. Maar dat is een ander verhaal. Maar zo in je luie stoel met een telefoon en een fax, een beetje kopen en verkopen, zal ik maar zeggen. Het mag van mij hoor, het mag gerust. Maar als je mij vraagt, is het wind, is het gewoon onzin. En bovendien, via de Mosaïsche wet, in het algemeen verboden. Zeg waar. Dus ben je ook zonder werk, broeder, maar denk ik, grotendeels. Maar het is echt waar. Nou goed. In ieder geval, ze hebben geschenken in u genomen om bloed te vergieten. Wie? Die achterklappers met hun verhalen. Woeker en overwinst hebt gij genomen en gij hebt gierigheid gepleegd aan uw naaste door verdrukking. Ik meen trouwens dat de oude Joodse regel is dat aan de Joden onderling geld lenen. Er mag geloof ik geen rente gevraagd worden, maar aan heidenen weer wel. Meen ik mij te herinneren. Maar het is lang geleden dat ik dat allemaal gelezen heb. Nou goed. Gij hebt gierigheid gepleegd aan uw naast door verdrukking, maar gij hebt mijner vergeten, spreekt de Heere, Heere. En daar gaat het om, gij hebt mij vergeten. Als men namelijk de Heer niet vergeten was, zou men zich meer als de Heer zelf ook gedragen hebben. En de Heer is niet de verdrukker, de Heer is niet de grote boeman, de Heer is die genadige, barmhartige en goede tieren God. Enzovoorts. En die mildelijk geeft, of hoe dat bij gelegenheid maar heet, ook uitgebreid vanzelfsprekend in het Oude Testament. Maar die Heer kende men niet. En dan zegt dus de Heer, zie dan, ik heb mijn hand geslagen om uw gierigheid die gij bedreven hebt en om uw bloed die in het midden van u geweest zijn. Zal uw hart bestaan, zullen uw handen sterk zijn in de dagen als ik met u handelen, dat is de woordspeling. Als ik met u handelen zal. Want Israël doet van alles met de handen, maar de Heer zegt, ik ben benieuwd wat je dan met je handjes kunt. Als ik mijn hand ga uitstrekken. En daarna zegt de Heer, en ik, Jehovah, dan weet je wie ik ben. Ik, Jehovah, heb het gesproken en zal het doen. Met zijn hand dus. Want dat verstrooien van vers 15 is naar de betekenis van het Bijbelse woord ook inderdaad een gebaar met de handen. Strooien, u weet wel. Vroeger in Bodegraven en omgeving zag je overal, op de stations trouwens, door heel Nederland zag je van die grote reclameborden. Dat was toen nog niet papier, maar er waren mooie gekleurde, geëmailleerde reclameborden. Turkenburgs zaden. En dan zat je in zijn halte, zat je te wachten voor de trein verder ging, keek je tegen Turkenburgs zaden, was het Bodegraven. Ik kende de familie ook. En dan zat ik die zaden te tellen, Turkenburgs zaden. Ik vond toen al dat het had moeten zijn Turkenburgs zaad. Maar vooruit, laat me zitten, hè. Maar ik zie nog die figuur met zijn tasje aan de ene kant en de uitgestrekte arm. De zaaier ging uit om te zaaien. Ik vind het toch een mooi plaatje. Het heeft indruk gemaakt. Turkenburg is viert. Al jaren geleden, maar laat me zitten. Ja. Ik zal u verstrooien. Want de andere vertaling van verstrooien is gewoon zaaien. En als de context van zo'n tekst toch misschien een wat positieve strekking heeft, dan wordt het vertaald met zaaien. Zo van, nou ja, het wordt wel uitgestrooid, maar de bedoeling is dat het opkomt daarna, vrucht draagt. En als men niks over iets van vrucht dragen kan vinden in de context, vertaalt men dus gewoon weer met verstrooien. Een beetje dubbelzinnig woord dus eigenlijk, hè. Ik zal u verstrooien onder de heidenen en u verspreiden in de landen en uw onreinigheid uit u verteren. Dat wil zeggen de onreinheid uit Jeruzalem en daarmee geheel Judea dan wel Canaan zal daaruit weggedaan worden en terechtkomen onder de heidenen. Het idee is bovendien, als Israël dan zulke heidense levenswijze en gewoontes op nahoudt, dan hoort het onder de heidenen thuis. En dus wordt het verstrooid. Onder de heidenen. Dat niettemin onder de heidenen datzelfde volk ooit een keer zou vrucht dragen, dat is waar, maar in dit hoofdstuk is daar in geen velden of wegen iets van terug te vinden. Andere schriftgedeelten wel. Maar hier helemaal niet. Niks positiefs wordt erbij verteld. En dan vers 16. Zo zult gij in u ontheiligd zijn voor de ogen der heidenen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Verstrooiing onder de heidenen heeft dus onder andere tot doel om Israël te schande te maken. Op dezelfde wijze als dat Israël eerst de Heer te schande maakte. Daarna kwam Israël terecht, of kwamen de Joden terecht in de rol, in de positie van Kaïn. Altijd wel aardig om er even bij aan te halen. Kaïn die zijn leven lang moest vluchten, omdat iedereen hem wilde doden. Maar het lukte nooit. Maar hij moest wel altijd vluchten. En zo is het in onze dagen nog steeds. En de hele gedachte is op de basis geweest van de legende van de wandelende Jood. Maar goed, daar laten we ook maar weer buiten beschouwing. Maar in ieder geval altijd zwervende en dolende over de aardbodem staat er. Over Kaïn. Die zijn broeder doden. Maar het is datzelfde oordeel uiteraard wat over het volk uit Canaan, dus verwantschap met Kaïn, volk uit Canaan gebeurd is. Verstrooid onder de heidenen, overal vervolgd en geen rust vindend. Goed, dat is het eerste deel. Feitelijk van dit hoofdstuk. Daarna komt er een volgend deel. Met de woorden wijders geschiedenis, Heere, wordt op mij zeggende. Mensenkind die van het huis Israël zijn mij tot schuim geworden. En dan denk je, schuim? Wat schuim? Het Nederlandse woord wat ik ervoor weet is slakken. Het is namelijk wat er overblijft van het heetstoken van alles en nog wat. Maar in dit geval in bijzonder van metalen. Dat wat er niet in thuis hoort, verbrandt eruit en wordt tot slakken. Zelfs met steenkool gebeurt dat nog, want daar hou je ook slakken van over. Spul wat niet verbrandt, omdat het ook niet echt steenkool was. Maar in dit geval gaat het om slakken die overblijven na het smelten van deze metalen. Dat is nu eenmaal verschijnsel wat ermee gepaard gaat. En om het dan meteen in één keer te zeggen, er wordt weliswaar genoemd. Ze zijn mij tot schuim geworden. Ze zijn alle koper of tin of ijzer of lood in het midden des ovens. De gedachte is eigenlijk dat Misschien was het koper, tin, ijzer of lood in het midden des ovens, maar als het vuur zijn gang gegaan heeft, als de Heer dat vuur heeft opgeblazen, opgestookt en heet het opblazen? Nee, hè? Aanblazen, want zo heet dat. Ik zal blazen in het vuur mijn verbogenheid, vers 21. Kortom, als die oven heeft gestookt is enzovoort en het goud, maar wel zilver, koper, tin of ijzer of lood, als het gesmolt is, zal blijken dat er daarna helemaal geen zilver of koper of tin of ijzer of lood meer over is in het midden des ovens. Het blijken alleen maar slakken te zijn. Het is alleen maar wat dan in de Statenvertaling genoemd wordt, schuim. Hebben die nog? Anders hebben we daarna nog een ander voorbeeld, maar dat is een paar hoofdstukken verder. Want daar wordt Jeruzalem, de bloedstad, beschouwd als een ziedende pot, een ketel, boven het vuur, waarin in die ketel het volk verzameld wordt, dat wil zeggen het vlees en de botten en alles, dat wordt als het ware in die ketel gegooid. En die ketel is dan Jeruzalem. Er komt een oordeel over Jeruzalem. En het resultaat is dat het vuur wordt opgestookt onder de ketel, zodat alles in de ketel verbrandt. Dat wil zeggen, er blijft niks over. En daarna verbrandt de ketel zelf ook nog. Er blijft überhaupt niks over. Wat er misschien aan waardevols was, oorspronkelijk, als het door dit oordeel gaat, blijft er niks over. Misschien, er bestaat wat verschil van mening over, maar het is nogal theoretisch. De oven namelijk, er wordt algemeen beschouwd soms als een beeld van vernietiging. Iets wordt verbrand in de oven. En oven in de Bijbel is niet een ding, maar is gewoon een heet vuur. Hè? Dat is een oven. Later ging de naam over op de stookplaats. Maar het is in werkelijkheid het vuur zelf. En dat vuur, die oven, wordt gezien soms als een uitdrukking van oordeel en daarmee van vernietiging. Bij gelegenheid ook als uitdrukking van zuivering. Dat geeft velen de gelegenheid, ja, er schiet me nou van alles binnen. Want waar dit soort discussie bestaat, wordt dikwijls ook nog gedacht aan het idee dat misschien de poel des vuurs, na de jongste dag, dat de poel des vuurs ook nog alleen maar dient tot reiniging, in de zin van, als men lang genoeg in die poel des vuurs geweest is, is men wel gereinigd, dan komt men er gelouterd weer uit terug. Ik geloof dat niet, om de eenvoudige reden dat vuur altijd is ter vernietiging. Alleen het idee, het grondidee is dat dingen die in het vuur terechtkomen weliswaar verbranden, als ze tenminste brandbaar zijn. En wat niet brandbaar is, komt er gewoon weer uit. En dan gelouterd, omdat er niks meer is wat brandbaar was. U weet wel, bekende, ik neem maar 1 Korinthe 3 voor het gemak. Is het 1 Korinthe 3? Ja. 1 Korinthe 3. Goud, zilver en kostelijke stenen en hout, hooi en stro. Je gooit het allemaal door elkaar. En je gooit het in het vuur. En wat je daarna terugvindt, is goud, zilver en kostelijke stenen. Maar geen hout, hooi en stro, want dat is verbrand. Hoe vind je een speld in een hooiberg? Men steekt een hooiberg in brand. Nou ja. Bij wijze van spreken dan. Ik geloof niet dat het helemaal opgaat met de hooiberg. Maar in principe is dat het idee. Maar het idee van het eindoordeel, het oordeel van de jongste dag, is juist dat hout, hooi en stroom, zo te zeggen, in het vuur achterblijft en verteert. En dat juist goud, zilver en kostelijke steen het oordeel doorstaat en behouden is dan, niet later, dan. Dat is het idee. Maar vuur heeft dus eventueel een zuiverende werking, maar juist omdat het vernietigt. Het vernietigt namelijk alles wat brandbaar is, alles wat vergankelijk is, naar Bijbelse idee dan uiteraard. Hè? Daarna is de vraag weer, wat dan de betekenis van het vuur hier is. Wordt het gezien in de zin van, het is een louterend vuur, of in de zin van, het vernietigt alleen maar. Het antwoord is duidelijk genoeg. Er is hier geen sprake van redding op geen enkele wijze. Het wordt op geen manier genoemd, in dit hoofdstuk niet, volgende hoofdstuk ook niet. Het vorige trouwens ook niet, geloof ik. Maar laat maar zitten. Het idee is dus gewoon van een definitief oordeel. En het idee is, men leest vers 18 tot en met 21 of zo, of 22. Het idee is dat wellicht zilver, koper, tin, ijzer, lood geworpen wordt in de oven. Allemaal een beeld van Israël of het Joodse volk tot op zekere hoogte. Maar er komt niks meer uit. Het is alleen maar schuim. Alleen maar slakken. Dus voor zover het reinigend zou moeten zijn, wel, er blijft niks over. Dat dat de betekenis is, mogen ook blijken uit vers 30. Want in vers 30 staat: ik zocht nu een man uit hen, uit Israël, uit het Joodse volk, uit Jeruzalem. Ik zocht een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land, opdat ik het niet mocht verderven. Maar ik vond niemand. De Heer zegt dus eigenlijk: ik zocht iets, laten we zeggen zilver. Altijd een beeld van verlossing. Koper, een beeld van verzoening en reiniging. Tin, weet ik niet. IJzer, lood. IJzer is iets sterks. En lood is een beeld van de wet eigenlijk. Dat wat geschreven is. Ik vind het nou niet zo zinnig om op de details in te gaan. Maar de Heer zegt: ik zocht niemand, maar ik vond niemand. Ik zocht dus koper, tin, ijzer of lood. En het hele zaakje ging in de oven, maar er kwam niks meer uit. Alleen slakken is het idee. En dus, ik vond niemand. Bij andere gelegenheid, maar dan loop ik natuurlijk vooruit naar vers 30. Bij andere gelegenheid blijkt er toch iemand te zijn. Maar toen nog niet. U weet wel, er was die ene die om zich heen keek of er iemand was, maar er was niemand. Ja, dat was oorspronkelijk Mozes, ja. En uiteindelijk was het de Heer Jezus in, wat het maar was, Jesaja 59, geloof ik. Ik kan het nooit onthouden. Ja, Jesaja 59, vers 16. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder, een middelaar. Andere term voor hoge priester van het Nieuwe Verbond, uiteindelijk, hè? Omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Dat is Jesaja 59, vers 16. Maar ik grijp een beetje vooruit, dus daar kom ik misschien nog wel op terug. Maar het idee blijft dat van vers 18, zij zijn tot schuim geworden, ze zijn allen koper of tin of ijzer of lood. Nee, niet. Zij zijn alle koper of tin of ijzer of lood. Zij zijn alle koper of tin of ijzer of lood in het midden des ovens. Maar wat er overblijft is schuim. Van zilver staat er dan. En dan worden die andere dingen niet genoemd. Hè? Het was eerst koper, tin, ijzer of lood. En in de laatste zin is het zilver. Maar niet alleen schuim, van zilver is het. Het woord wat vertaald wordt met schuim heeft sowieso de betekenis van dat wat wegvalt, dat wat terugwijkt, dat wat weggegooid wordt, dus eventueel ook in de praktijk. Nou. Daarom vers 19, alzo zegt de Heere Heere, omdat gelieden allen tot schuim geworden zijn, daarom ziet, ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen. Het is schuim dus. Ik zal u in het midden van Jeruzalem vergaderen. Gelijk zilver of koper of ijzer of lood of tin in het midden eens ovens vergaderd wordt. Jeruzalem zou dus branden. Om het vuur daarover op te blazen, toch opblazen dus. Aanblazen. Opdat men het smelte. Alzo zal ik u lieden vergaderen in mijn toorn en in mijn grimmigheid daar laten en smelten. Ja, ik zal u bijeenbrengen en zal op u blazen in het vuur mijner verbogenheid, dat gij in het midden van haar, in het midden van Jeruzalem dus, zult gesmolten worden, gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gij lieden in het midden van haar gesmolten worden, en gij zult weten dat ik, de Heere, mijn grimmigheid over u uitgegoten heb. Nou, angstaanjagender zou ik zeggen, kan het al niet onder woorden gebracht worden, maar het is ook inderdaad zo gebeurd in de dagen van Nebukadnezar en later net zo goed in de dagen van de Romeinen. En daar laat het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 23. Voorts geschiedde dus Heer een woord tot mij, zeggende: mensenkind, zegt tot haar, gij zijt een land, zodat u maar weer ziet dat het niet alleen over Jeruzalem gaat, maar inderdaad over het hele land. In elk geval is dat dan de Judea. Gij zijt een land dat niet gereinigd is. Dat zijn plasregen niet heeft gehad ten dagen der gramschap. Dat wil zeggen, er had wat meer regen op gemoeten misschien. En dan plasregens. Dat is niet alleen maar positief. Regen is in de Bijbel gewoonlijk positief. Maar echt plasregens is niet positief. Omdat daarmee eigenlijk het land wordt weggespoeld. In dat soort landen is dat sowieso het geval. Maar het idee is dat dat water zou hebben moeten reinigen. Dat is niet gebeurd en daarom komt de reiniging, het oordeel, dus alsnog. En dus zou het land worden schoongespoeld in de praktijk. Het volk zou eruit verdreven worden, want daar komt het op neer. Waarna gesproken wordt over de profeten, staat er. De verbintenis hare profeten is in het midden van haar als een brullende leeuw die een roof rooft. Waarbij de brullende leeuw uiteraard hier de verwijzing is naar de Satan die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden met dank aan het Nieuwe Testament. Een brullende leeuw die roof rooft, zij eten de zielen op, de schat en het kostelijke nemen zij weg, het waardevolle dus. Haar weduwen vermenigvuldigen zij in het midden van haar. Waaruit volgt dat die schat en het kostelijke dus niet maar slaat op materiële dingen, maar zelfs op de bevolking van de stad. De waardevolle mensen worden weggenomen, namelijk gedood. Er zijn heel wat landen tamelijk gebruikelijk onder mensen die werkelijk wat te zeggen hebben. Ik bedoel niet die de macht hebben, maar die wat te zeggen hebben om die te kelen. Daar zou dat woord uit moeten komen, maar het wordt hem dan onmogelijk gemaakt. Heel gebruikelijk geweest in de tijd, in elk geval in alle communistische landen. Iedereen die echt wat te zeggen had, weg ermee. En als dus profeten waren, des heren bijvoorbeeld, weg ermee. Ze werden altijd gedood, zei de Heer Jezus zelf, en altijd in Jeruzalem. Het kostelijke nemen zij weg en dus worden de weduwen vermenigvuldigd in het midden van de stad. Haar priesters doen mijn wet geweld aan. Dit vers kan vanuit de negatieve kant overigens gebruikt worden als een argument voor de functie van de priesters. De functie van de priesters zeg ik altijd en meestal documenteer ik dat niet echt. Maar de functie van de priesters is inderdaad de wet, dat wil zeggen het woord Gods, te onderwijzen aan het volk. Een priester is per definitie, dat zeg ik altijd, een lerende priester. Niet dat de term zo vaak voorkomt in de Bijbel. Maar bij gelegenheid heet hij zo'n lerende priester. Of de priesters bewaren, of de lippen der priesters bewaren de wet of het woord Gods. Nou, er wordt aangekondigd dat er een tijd komt waarin de priesters dat zullen doen. Ik meen dat het in Malachi staat. Maar laat me zitten. Maar hier staat over de priesters, zij doen mijn wet geweld aan. Dat zouden ze nou juist niet moeten doen, want dat is hun verantwoordelijkheid. Zij ontheiligen mijn heilige dingen, terwijl juist door de priesters de dingen geheiligd zouden worden. En hier gebeurt dus het tegenovergestelde. En dan in klare taal, tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid. Zij kennen het onderscheid dus ook niet tussen de heilige en onheilige dingen, terwijl juist dat essentieel is voor de Mosaïsche wet. Het onderscheid tussen heilige en onheilige dingen. Hieruit volgt bovendien dus weer dat het tegenwoordige Jodendom zeker niet wortelt in het Joodse volk van voor de ballingschap. Want hier staat, ze kennen dat verschil niet eens. Ze maken geen onderscheid tussen het heilige en onheilige, dan wel tussen het onreine en het reine, zoals de rest van de zin zegt. In ieder geval, zij geven het niet te kennen. Want het idee is dat de priesters kennis zouden hebben van de wet Gods en van daaruit het volk zouden onderwijzen. Het gaat eigenlijk nog een hele stap verder bij gelegenheid. Want bij gelegenheid wordt niet Wordt over priesters gesproken, niet als over de Levitische priesters binnen Israël, maar er wordt bij gelegenheid zelfs gesproken over heel Israël, omdat heel Israël nou eenmaal een priesterlijk volk geacht wordt te zijn te midden van de heidenen. En in dat verband kom ik altijd terecht in Hosea 4, waar de Heer zegt, terwijl gij de kennis verworpen hebt, en hij zegt het niet tot de priesters binnen Israël, maar tot het hele Joodse volk. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Logischerwijze. Als ze geen kennis hebben, dan valt er ook niks te onderwijzen. Als ze geen wijsheid hebben, valt er niks te onderwijzen. En dus worden ze als onderwijzer ontslagen. En dus wordt dan Ami, om binnen de termen van Hosea te blijven, dus wordt dan Ami, Lo, Ami. Mijn volk, in de zin van mijn priesterlijk volk, wordt voortaan niet mijn volk. En dus ontzet uit het priesterambt. Vervolgens, want ik kan dat soort dingen nooit nalaten te zeggen, vervolgens is het zo dat daarna de gemeente geplaatst wordt in de positie van priesterlijk volk. Want wij zijn een volk van priesters, hetgeen niet wegneemt dat ook in, dat wil zeggen binnen de gemeente, sommigen binnen de gemeente een meer een specifiek priesterlijke functie vervullen. Maar het doet niks af aan wat genoemd wordt het algemene priesterschap van de gelovigen. Dat is een term uit een bepaald jargon, maar niettemin, dit is een Bijbelse gedachte. Een priesterlijk volk. Gij zijt een heilig volk. Een verkregen volk, een priesterlijk volk, een priesterlijk koninkrijk, dan wel een koninklijk priesterdom. Met de woorden van Petrus in dit geval uit 1 Petrus 1, het laatste gedeelte. Nee, 1, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, het laatste gedeelte. Nou goed. En hier worden in vers 26 van Ezechiël 22 dan dus weer de sabbatten genoemd. Men kent of onderwijst niet het verschil tussen het heilige en onheilige, het reine en het onreine. En dan vervolgens, daartoe verbergen zij hun ogen van mijn sabbatten. Ze hebben geen kijk op de sabbatten. Dan moet ik u zeggen, als men onder wet leeft, onder een ethisch religieus stelsel, heeft men sowieso geen kijk op sabbatten. Om de eenvoudige reden dat juist de sabbat, de wet op de sabbat, dan wel de sabbatten, eigenlijk leert dat de mens helemaal niks zou moeten doen. Want dat is God wel behagelijk. Op de dag des Heren zou de mens niks doen. Als het voor de Heer is, valt er niks te doen. Dat is het idee. En dan moet men dat goed verstaan natuurlijk. Dat staat in contrast met al die andere dagen die dan niet specifiek aan de Heer gewijd zijn. Ja, waarom niet? Omdat men dan gewoon zijn eigen werk doet. Dat is voor jezelf of voor wie dan ook maar niet voor de Heer. Maar als de dag aan de Heer gewijd is, dan zou je daarin niks doen, is het idee. Vervolgens, los van deze tegenstelling, is natuurlijk gewoon zo dat kenmerk van de Sabbat is dat men in de Sabbat verlost is van de eigen werken en daarmee van de werken der wet. Neem, dat is eigen werken. Neem niet weg dat men op de Sabbat wel degelijk zou werken, maar niet de eigen werken, maar het werk Gods. Hebben jullie nog? Daarmee is meteen het antwoord gegeven op de aloude discussie over de werken die de Heer Jezus deed op de Sabbat en die wel degelijk in strijd waren met de Joodse en Joods-wettische beginselen. Maar ze waren er niet mee in strijd omdat het niet de eigen werken van de Heer Jezus waren, maar het waren de werken Gods. En vandaar dat de Heer dus bij gelegenheid zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik ook. Daarmee zegt hij, het zijn niet mijn werken, het zijn de werken mijn vaders. Dat ontgaat veel. Die denken, nou ja, je zegt mijn vader, dus doe ik het ook maar, of zoiets. Nee, het zijn de werken des vaders die hij deed. En de werken Gods, zo wordt het ook bij gelegenheid genoemd, de werken Gods gebeuren nou eenmaal, per definitie ben ik geneigd te zeggen, op de Sabbat. Daar waar de mens niet werkt. Dat is ook het probleem, en dan kom ik dus op het thema terug van de straks. Dat is ook het probleem van een wettisch, dan wel ethisch, voor mij maakt het geen verschil, christendom. Christenen allemaal bezig met hun eigen werken te doen. Ik durf het haast niet te zeggen, want ik neem me altijd voor om vooral niemand tegen de schenen te schoppen, aanstoot te geven. Maar ja, men zal toch wel weer aanstoot nemen. Maar ik bedoel gewoon, tegenwoordig evangelische, want het andere ken ik nauwelijks, hè. Als ik het evangelische christendom, waartoe ik mezelf van oudsher reken, als ik dat bezie, nou, wat zie ik dan? Waar praat men over? Waar wordt over gepredikt? Wat voor boeken liggen er op de boekentafel? Waar gaan de liederen over tegenwoordig? Ja, allemaal over wat wij moeten doen en vooral ook laten. Het gaat allemaal over ethiek. Heus, het gaat allemaal over ethiek. En of dat dan wettisch is of niet wettisch, in de zin van Joodse of eventueel Mosaïsche, ja, dat maakt me ook niks uit. Dikwijls is het gewoon humanistisch. Maar het gaat allemaal over praktische dingen. En wat het zo praktisch is, ga je dus tegenwoordig niet naar een lezing of een toespraak luisteren, maar volg je een cursus. Of een seminar, dat woord kon ik gisteren niet opkomen. Nou goed, nou komt het me helaas weer bovendrijven. Maar vooruit, een seminar, wat het maar wezen mag. Weet u wel? Kijk, wij houden bijbelstudiedagen, dus iedereen van harte welkom, kost niks. Nou ja, het kost wel wat, maar we brengen het in ieder geval aan niemand in rekening. Het is gratis enzovoort. Maar ik geloof, ik weet het niet zeker, misschien, dat hoor ik dan wel van u, maar ik geloof dat wij zo ongeveer de enige zijn in heel het land die dat nog zo doen. Want alle anderen die op dit soort terrein actief zijn, die beleggen seminars. En dan moet je cursussen, eventueel. En dan binnen een bepaalde termijn moet je daarvoor opgeven, een bedrag overmaken, zit er lunch bij in, enzovoorts. En weet je wat er dan gebeurt? Dan kom je bij elkaar, houdt iemand een inleiding en de rest van de dag moet je met elkaar gaan zitten praten in groepjes. Dat doen de mensen de hele leven lang al en doen ze daar ook en dan betalen ze zelf voor. Wat vind jij ervan? Nou, ik ben het niet met je eens. Ik zie het zus en ik zie het zo. Ja, dan ga je dan. En het gaat allemaal over praktische dingen. Dan zeg ik niet dat het niet nuttig is om daar soms eens over te praten. Maar wat ik zeg is dat het woord Gods, de waarheid en kennis van de waarheid, dat interesseert niemand nog één lor. Ook dikwijls niet, dus zeg ik, onder zogeheten gelovigen. Vraag het maar na, ze zijn gelovig. Vraag dan wat ze geloven. Komt er avond één of twee zinnen uit, dan heb je het gehad. En meer kan men ook niet zeggen, omdat men de Bijbel niet kent. Ook nooit bij stil heeft gestaan dat dat misschien toch wel, misschien wel interessant zou zijn of belangrijk. Zo gaat het tegenwoordig. En dus allemaal praktisch gericht. Maar daar waar de mens bezig is met zijn eigen werken. Hoe word ik een goed christen? Hoe deel ik mijn tijd in? Hoe richt ik mijn gezin in? Weet je wel, heel populair. De vrouw van de evangelist geeft les aan de vrouwen van de gemeente, zal ik maar zeggen, over hoe ze met de man moet omgaan enzovoort. Want die worden, ja, zo is dat. Dat is altijd zo. Het is altijd de vrouw van die of die. Nou goed, dat is misschien ook wel het goede voorbeeld eigenlijk, maar laat me zitten. Maar het gaat allemaal over praktische dingen. Hoe gedraag ik me op mijn werk? Hoe ben ik onder mijn collega's? Hoe bouwen wij de gemeente? Hoe organiseren wij een puzzelrit voor de verzamelde gelovigen? Ja, hoe breng je iemand tot bekering? Ja, dat, zeker wel. Nou goed, dat soort zaken allemaal. Maar waar een mens bezig is, gelovig of niet, waar hij bezig is met zijn eigen werken, kun je het werk Gods rustig helemaal vergeten. Dat meen ik echt. En dan zegt je natuurlijk, maar het werk Gods kan toch ook tot uitdrukking komen in het praktische leven en zelfs in de christelijke ethiek. Dan zeg ik, ja, dat is waar, ja. Maar dan zou je toch eerst moeten oriënteren op het werk Gods. En in ieder geval God de gelegenheid geven om zijn werk te doen. En waar hij dat doet via zijn woord. En echt niet anders. Toen riep er iemand, ja, maar hij doet het door zijn geest. Dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Hij doet het door zijn woord. En echt niet anders. En iemand anders roept dan, maar het zou toch de Heer in ons zijn, die inwonende Christus. Dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Hij doet het door zijn woord. En echt niet op een andere manier, waar wij ons voor het woord afsluiten, omdat we onze eigen werken moeten doen, en dus geen tijd hebben. En eigenlijk gewoon geen belangstelling hebben. Want zo is het echt. Voor dat woord. Ja, daar wordt het werk des Heren niet gedaan. Zelfs al zouden wij al onze alle bestaande christelijke deugden. Dan moet je ze eigenlijk eerst kennen om het te kunnen controleren. Je kunt ze alleen kennen uit de Bijbel. Maar zelfs al zouden wij alle bestaande christelijke deugden in ons leven openbaren. Dan is het nog niet het werk Gods. Dan ben je een goede humanist. Maar meer ook niet. Want het werk Gods. Dat zou hij doen door zijn woord. En daardoor zouden eventuele christelijke deugden openbaar worden. Maar niet doordat wij er een cursus in gevolgd hebben of een goed voorbeeld gehad hebben. Maar gewoon de uitwerking van het woord Gods in onze harten. Dat is het idee. En dat is het enige echte Bijbelse christendom. Meer is er niet. Het ontvangen van het woord dat in onze harten geplant wordt. En dat woord zou in onze levens vrucht dragen. En net zo min als je een appelboom hoeft te leren hoe je appels moet voortbrengen. Net zo min zou je een christen moeten leren hoe hij zich christelijk zou gedragen in het leven. Dat meen ik echt. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte. Nog steeds was het vers 26. Zij verbergen hun ogen van mijn sabbatten. De sabbat als aanduiding van de rust in het algemeen. En als aanduiding dan van het werk dat God zou doen terwijl wij ophouden te werken. Men lezen Hebreeën hoofdstuk 4. Lijkt me binnen genoeg. Nou ja, er is wel meer wat erover spreekt. Maar Hebreeën 4. Wij zouden de rust ingaan. Omdat hij zijn werk in ons zou doen. Wij zouden de rust ingaan en ons gewoon melden bij wat daar heet de troon der genade. Ons onderwerpen aan die troon. Dat gaat gepaard met ophouden met eigen werken te doen. Maar voor zover wij dan tot die troon der genade naderen, is het opdat degene die op die troon zit zijn werk in ons zou doen en volbrengen. Met de bekende woorden daarna van Filippenzen, want van Hebreeën kom je nogal veel in Filippenzen terecht. Bekende woorden uit Filippenzen, dat God die in onze goed werk begonnen heeft, dat ook zou voleindigen en dus voltooien tot op de dag van Christus. Dat wil zeggen gericht op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en de openbaring van zijn heerlijkheid. Daar gaat het om. Nou goed. Zij verbergen hun ogen van mijn sabbat. En terwijl halfchristelijk Nederland praat over de sabbat en dan denkt aan de zondagsrust, denk ik altijd, men heeft geen flauw idee van wat die sabbat nou eigenlijk is. En als men echt helemaal zou weten, dan zou men ook niet meer spreken over zondagsheiliging, want dan zou men alle dagen van de week heiligen. Ja, volgens Romeinen 14. Goed. Zij kennen geen rein en onrein, ze kennen het verschil niet. En ze verbergen hun ogen van mijn sabbatten. Waarmee ik dus gezegd heb dat dit soort dingen die hier genoemd worden in verband met het Joodse volk in die dagen, dat diezelfde dingen feitelijk in onze dagen zelfs ook in het volk Gods voorkomen. Men kent de dingen niet en heeft geen belangstelling meer. Nou ja, het is ook langzamerhand Laodicea, hè. Vers 27, haar vorsten zijn in het midden van haar, van het land, dan wel Jeruzalem. Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven die een roof roven om bloed te vergieten en om zielen te verderven. Ik heb al naar verwezen naar dit vers, want het is een versterking van de gedachte uit vers 9. De achterklappers zijn in u geweest. Hier zijn het echte wolven, valse leringen, valse priesters en valse profeten. Maar dat is vers 28 inmiddels. Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven die een roof roven om bloed te vergieten en om zielen te verderven. Dat wil zeggen om levens te verderven, want zielen verderven betekent weliswaar bij gelegenheid mensen ter dood brengen. Maar zielen verderven kan ook betekenen dat het gaat om het verderven van iemands praktische leven. Want de ziel is de wandel eigenlijk, de praktische wandel van de mens. En het verderven daarvan hoeft niet meteen te betekenen dat zo iemand ook sterft of zo. Als een leven maar verdorven wordt. In ieder geval opdat men de Heer niet zou dienen. En als men de Heer niet dient, is de ziel verdorven. Dat hij ook zal sterven Ja, dat is waar. En allemaal om de gierigheid, om de winst, om de handel, de negotie. Want godsdienst is natuurlijk van oudsher altijd een tamelijk lucratieve handel geweest. Godsdienst in de gebruikelijke betekenis van de term, religie. Je laat mensen iets offeren. Mensen die godsdienstig willen zijn, gaan al gauw offeren. Dan geven ze daartoe de gelegenheid en je moedigt dat een beetje aan. Dat is een goede business. Ze zullen van u een koopmanschap maken. Predik de wet en je wordt schat hemeltje rijk. Zeg ik altijd. Dat is echt waar. Opdat zij gierigheid zouden plegen. Opdat zij de kudde niet zouden weiden, maar opeten. Nou. Vers 28. Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk. Het wijst uiteraard terug op wat wij eerder besproken hebben. Omdat het eerder voorkwam, Israël als een loze wand die bestreken wordt met wat genoemd wordt loze kalk. Kan het ineens niet. Oh ja, hier heb ik hem weer. Het is ontleend aan de Ezechiël 13, vers 10. Toen hebben we daar ook over gesproken. En die loze wand, die loze muur, dat was, er waren gewoon los opgestapelde stenen zonder specie ertussen. Dat lijkt dus niks. En wat men dan doet is een bestrijken met kalk, dat wil zeggen bepleisteren. En dan komt er een beetje verband in. Het lijkt een hele sterke muur, maar als je er tegenaan leunt, dan valt het ding om. Waarbij wij nog een variant op de uitdrukking hebben in de woorden van Paulus. Wanneer hij de hoge priester, van wie hij niet wist dat het de hoge priester was, toespreekt met gij gewitte wand. Maar kennelijk een term ontleend toch aan het Oude Testament. Het is nog een nette versie, want de minder nette is die van witgepleisterde graven. Het ziet er mooi uit aan de buitenkant, maar het is niks en het heeft geen kracht in zichzelf. En hier heet het, haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk. Dat wil zeggen, zelfs die kalk hecht niet in zichzelf. Het is alleen maar kalk. Zonder dat het bindt. Dus nog minder. Het lijkt misschien even wat, maar de muur zal instorten. Daar gaat het in de volgende verse dan ook om. Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk, ziende ijdelheid en hun leugen voorzeggende, zeggende, alzo zegt de Heere Heere. Dat is wat, zoals je profeteert, hè? Dan begin je met te zeggen, alzo zegt de Heere Heere. En daarna zegt de Heer, maar ik heb helemaal niet gesproken. Je kunt wel zeggen, alzo zegt de Heere. Maar, zegt de Heer, ik ben het in ieder geval niet. En daarna, er was de profeet en daarna vers 29. Het volk des lands pleegt enkel verdrukking en bedrijft enkel roverij. Ook onderdrukken zij de ellendige en noldruftige en de vreemdeling verdrukken zij zonder recht. De vreemdeling heeft geen recht kennelijk in de praktijk in het land. Waarna de Heer zegt, ik zocht nu een man uit hen die de muur... Moet de muur stort in, gat in de muur, bres... Een breuk, een bres in de muur, die de muur mocht toemuren, want zo heet zoiets, hè? Toemuren. En voor mijn aangezicht in de bres staan. Bekende verhaal, gat in de muur, en dan moet de stad verdedigd worden. Dus er moet iemand in de bres springen, heet dat. Uitdrukking afkomstig van de Brielhoven, maar laat me zitten. Iemand moest in de bres staan voor het land. Opdat ik het niet mocht verderven, maar ik vond niemand. Daarom heb ik mijn gramschap over en uitgegoten. Door het vuur mijner verbolgenheid heb ik hen verteerd, dan wel ik zal dat doen. Hun weg heb ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere Heere. En met dit vers zijn we inderdaad terug in vers 2. Zoudt gij der bloedstad recht geven? En de Heer zegt, ja, dat zal gebeuren. Ik zal hen recht doen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. Het zijn woorden trouwens die aansluiten bij de woorden van ditzelfde volk, maar dan honderden jaren later, toen het zei, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En soms denk ik dat men het ontleend heeft aan dit vers, waarbij de Heer zegt, hun weg heb ik op hun hoofd gegeven. Zo zou het ook inderdaad gebeuren. Op die uitdrukking, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, ga ik nu verder niet in. Want dat is een beetje erg buiten het verband. Maar het idee blijft dat de Heer nou eenmaal een rechtvaardig oordeel zal brengen. Bij alle gepraat over een God die liefde is, die genadig en barmhartig is, zouden wij niet uit het oog verliezen...